Sport Stories, de podcast. Met echte topsportverhalen van op, achter en naast het podium. Met Thierry van Schijndel en Bart van Schijndel.
Luisteraars, weer welkom bij de podcast van Sport Stories. Met ook nu een interessant verhaal van een topsporter. Over succes en tegenslagen, over gaan en staan voor je doelen en persoonlijke groei als sporter en als mens. Mijn naam is Thierry Verschijndel en namens Sportstories mag ik ook nu weer het gesprek leiden. En dat doe ik, zoals inmiddels, een beetje gewoon, samen met Bart van Schijndel. Welkom Bart.
Dankjewel.
Bart is mijn sidekick. En wie is onze sportieve hoofdgast? In de vorige afleveringen waren Dieder de Groot en Fatima Moreira de Melo aan het woord. Nu is het sprintkanon van Team DSM, Charlotte Kool. Welkom Charlotte.
Hi, hallo. Ja.
En 2023, dat moest jouw jaar van de doorbraak worden. Het is het jaar van de doorbraak. Hoe leuk is dat?
Ja, eigenlijk wel mooi dat ik dat gezegd heb en dat het waargemaakt is. En we zijn nog ineens halverwege het seizoen, dus dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, want je hebt dan een aantal hele mooie overwinningen. Hoe belangrijk vind je dat ook?
Het is denk ik wel natuurlijk de kroon op je harde werk. En ik denk dat ik het ook zo echt zie, dat ik er heel hard voor werk. En dat die overwinning eigenlijk hetgene is, de kers op de taart, zeg maar, wat al het harde werk het waard maakt.
Ja, en dat harde werken, dat is iets van de afgelopen 4-5 jaar?
Ja, ik denk misschien zelfs nog wel langer. Ik doe denk ik topsporten op vanaf hele jonge leeftijd op een hoog niveau. Dus ik denk dat het echt al van heel jong aan begonnen is dat ik heel erg geïnvesteerd heb in mijn sport.
Ja, en je bent niet iemand die van het ene op het andere moment op dat hoogste podium stond. Je bent echt stap voor stap gekomen waar je nu bent.
Ja, ik heb echt wel mijn eigen weg afgelegd en altijd blijven geloven in mijn eigen pad. En dat het dan nu zo stapje voor stapje gaat. En misschien dit jaar eigenlijk voor sommige mensen denk ik wel ineens een hele grote stap. Is gewoon hartstikke mooi. Ja.
Is het voor jou ook in één keer een hele grote stap? Of zie jij dat anders?
Ja, ik denk dat ik het zelf wel anders zie. Omdat ik wel het gevoel had dat afgelopen jaar dit er echt in zat. Tuurlijk de jaren ervoor misschien ook wel, maar wat ik nu echt doe, dat denk ik het afgelopen jaar. Maar mijn rol was gewoon heel erg anders dan wat ik dit jaar doe. Je moet het nog steeds wel even doen. En als ik dan nu soms terugkijk naar alles wat ik dit jaar al heb bereikt, dan denk ik wel van, dat is wel bijzonder.
Ja, en toch eigenlijk ook weer niet verrassend volgens mij voor je.
Nee, ik vind het soms een beetje raar om te zeggen, maar op een of andere manier heb ik altijd wel echt het geloof gehad dat ik dit kon. Dus echt verrassend is het niet, nee.
En waarom vind je het dan raar om te zeggen?
Nou ja, omdat misschien sommige mensen denken dat het arrogant is, maar het is gewoon echt mijn zelfvertrouwen eigenlijk. Dus
Dan mag je toch gerust zeggen dat je dat sprintkanon bent.
Ja, klopt, ja.
Want ik hoor je ook zeggen, ik ben een echte winnaar. En iemand die de doorsnee, die zegt, ik ben een echte winnaar, die heeft ook een bepaalde arrogantie.
Ja, ik denk dat je dat ook wel nodig hebt. Want als je tevreden bent met een tweede of derde plek, dan is het wel lastig om echt te gaan streven naar dat eerste plekje.
Ja, vorig jaar had je tweede plekken in de Giro.
Ja.
Als ik je nu hoor zeggen, dat is moeilijk om met een tweede plek tevreden te zijn, was je daar dan niet tevreden mee? Toen kreeg je al voor het eerst eigenlijk echt landelijk heel positieve media. En je kwam voor het eerst echt in beeld daar. Dat waren mooie tweede plaatsen.
Ja, klopt. Ik denk op dat gebied dat het zeker mooie tweede plaatsen waren. Maar zelf was ik wel erg gefrustreerd, als ik eerlijk ben. Vooral omdat ik gewoon heel dichtbij was. En ik heb in de Giro eigenlijk alle tweede sprints daar een keer verslagen. Maar nooit allebei. En ik heb daar ook één grote fout gemaakt die ik mijn leven niet meer ga vergeten. Maar misschien hebben die tweede plekken me ook wel gebracht van waar ik dit jaar eigenlijk sta. Dus ik probeer eigenlijk dan nu die tegenslagen om te zetten in heel veel energie om nog beter te worden. Ja. Maar op dat moment baalde ik er wel heel erg van.
Ja, en wat was die grote fout dan die jij je leven niet meer gaat vergeten?
Moet ik er weer over hebben. Ja. Er was een bocht naar links. En eigenlijk hadden mijn ploeggenootjes me perfect afgezet voor dat. En het plan was om als eerst door die bocht te gaan. Want het was nog maar 150 meter van de bocht naar de finish. En dan moet je gewoon als eerst die bocht er gaan. Anders kom je er nooit meer overheen. Dus het ging eigenlijk perfect. Maar ik stuur die bocht eigenlijk te netjes aan. Waardoor op dat moment de huidige wereldkampioen Balsamo onder me doorkwam. En er met de winst net vandoor ging. Terwijl als ik die bocht goed had aangesneden, ze er nooit voorbij had gekomen. Dus ja, dat is wel een hele dure fout.
Ja, is dat een dure fout die te vertalen is in leergeld? Of kan dat zomaar weer overkomen?
Nee, ik denk dat dat eigenlijk wel echt in leergeld wordt omgezet. Ik denk niet dat het me ooit nog gaat overkomen, nee.
Nee. Je reed toen aan de zijde, je zei net al, een andere rol. Je was toen lead-out in heel veel wedstrijden van Lorena Wiebes. Over leergeld gesproken, leermeester. Aan haar zijde lijkt me wel dat je veel hebt geleerd.
Ja, ik denk dat ik vooral heel veel geleerd heb als zelf lead-out zijn, wat ik van bijvoorbeeld mijn lead-out nu fijn vindt en ook je meer begrijpt wat zij bijvoorbeeld doorgaat. En natuurlijk als je zoveel finales rijdt met op dat moment de beste sprinter van de wereld, dan leer je daar zeker van.
Wat zoal? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat leer je van haar?
Dat vind ik lastig zeggen, maar ik denk om haar te verslaan misschien en dat ik weet wat haar zwakke punten zijn. Maar van haar specifiek moet ik zeggen, vind ik lastig om echt iets te zeggen wat ik echt geleerd heb. Ik denk vooral de ervaring en dingen die ik zelf niet zou doen.
Nee. Is dat moeilijk? Want ik heb je eens een keer eerder gesproken. Toen zei je, altijd blijven geloven in de winst. Dat is wat ik van haar heb geleerd. Heb je daar nu naar achteren geschoven, zeg maar, die herinneringen, omdat je nu de nummer 1 bent en niet over haar of minder over haar wil praten? Of?
Ik denk zeker wel dat ik dat heb meegekregen, maar ik weet niet of dat zozeer echt van haar was of dat meer gewoon vanuit de ploeg ook was en alle meiden. Dus misschien zei ik dat vooral op dat moment omdat ik iets moest verzinnen. Maar ik denk dat dat vooral echt van de meiden is. En het is zeker niet omdat ik niet over de wil praten of iets. Maar
ik zal even helpen, Charlotte. Zullen we even een stapje maken naar dit jaar? Yeah. Sinds dit jaar ben je natuurlijk de onbetwiste finisher bij Team DSM. Is het ook leuk om nu Charlotte Kool te zijn?
Ja, eigenlijk het wordt steeds leuker. Misschien had ik eerst wel een soort van wat ik niet wist, maar een druk dat ik me heel erg wou bewijzen aan mensen die nooit in me geloofden, om echt te bewijzen dat ik het kon. En nu eigenlijk zijn alle mensen waar ik het aan wou laten zien dat ik het kon en dat ik het waard was, die hebben het nu wel gezien. Dus die hele druk is eigenlijk helemaal weg. Dus nu ben ik eigenlijk echt aan het sprinten, gewoon omdat ik het allerleukst vind wat er is.
Ben je nooit bang?
Nee, eigenlijk nooit. Nee, ik denk als je dat krijgt, dat dat dan als sprinter het erg lastig wordt.
Maar zijn er mensen in je omgeving die bang zijn? Ik ken BMX'ers, die moeder, die kijkt nooit de wedstrijden. Is dat bij jou ook?
Nou, ik denk dat het op zich wel meevalt, tuurlijk. Mijn vader vindt het echt niet leuk om het soms te zien of als ik val. Hij zegt ook altijd, als je maar op je fiets blijft zitten. En dat vind ik zelf altijd heel vervelend, want het gaat altijd over als je maar op je fiets blijft zitten. Maar nee, mijn moeder denk ik niet. Ze is vooral gewoon heel zenuwachtig voor me. En ze staat altijd echt voor tv te schreeuwen, omdat ze me het liefst gewoon op een manier wil helpen en het zo spannend vindt en het me zo gunt. Maar ze heeft natuurlijk niet echt iets in de handen achter tv. Nee.
Bewijsdrang had je het net over. Hoe belangrijk, welke rol speelt dat bij jou? Hoe belangrijk is winnen?
Ja, wel. Ik denk dat die bewijsdrang waar ik het eerder over had, dat wel heel belangrijk is geweest misschien in al die jaren dat ik er heel hard voor, hoe hard ik ervoor heb gewerkt. Omdat als je heel vaak hoort dat je het toch niet kan of dat je niet goed genoeg bent, dat wel een soort trigger geeft die je echt wel kan motiveren.
Ja.
Alleen nu denk ik dat die bewijsdrang, ja, als ik hoe ik er nu in sta, ja, voel ik die eigenlijk helemaal niet. En ben ik gewoon vooral bezig met wat ik zeg, doen wat ik het allerleukste vind. En ja, als tuurlijk wil ik winnen, maar uiteindelijk is dat meer een resultaat van doen wat ik het allerleukste vind.
Ja. Wie zijn, en dan doe ik niet op je familie of zo, maar de eerste personen in de begeleiding, in training, die het talent van Charlotte Kool zagen, die ook daadwerkelijk Charlotte is?
Ja, ik denk dat dan de belangrijkste persoon, wat nu ook mijn huidige ploegleider is, dus wat super ja, grappig gelopen is eigenlijk, Kelvin Dekker.
Het is de zoon van Erik Dekker volgens mij.
Ja, klopt. Hij vindt het zelf niet leuk als dat gezegd wordt, maar het is
dat
wel
zeggen
zo.
Zeggen wij het nu gewoon, zeg ik het.
Ja, maar toen ik bij NextG kwam rijden, was hij eigenlijk degene die echt het geloof in mij had. En ook ze gewoon zei van, ik denk dat jij de beste sprint van de wereld kan worden. En zelf heb ik dat altijd geloofd, maar er was nooit iemand die dat, zeg maar, iemand anders die dat zei. En als dan iemand dat tegen je zegt, dan denk je echt, wow, zie je, ik ben niet gek. En ik denk dat hij me echt wel die laatste push heeft gegeven om er echt alles voor te doen. En om echt in mezelf te geloven. Dus daar ben ik hem echt mijn leven lang dankbaar voor.
Geloofde jij ook echt in jezelf dat je die beste spurster van de wereld of sprinster van de wereld kunt worden?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. En hoe is dan nu? Nu gelooft daar iedereen in de wielerwereld inmiddels in. Maar Team DSM heb je ook nog de nodige overtuigingskracht voor nodig gehad om daar uiteindelijk binnen te komen.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ook inderdaad zeker is dat DSM mij op een moment eigenlijk vastgelegd heeft waar ik helemaal niet zo goed aan het fietsen was.
Nee, had ook met corona te maken volgens mij.
Ja, ik heb heel erg lang last gehad van een corona-infectie. En mijn ploeg waar ik op dat moment reed, die had eigenlijk helemaal geen geloof meer in mij. Maar DSM was daar eigenlijk altijd wel geïnteresseerd. En toen bij mijn eerste wedstrijd terug won ik meteen één etappe. Dus toen zaten ze nog die avond in de e-mail dat ik zo snel mogelijk het contract moest gaan tekenen.
Ja.
Ik ben hun denk ik daar ook wel heel dankbaar voor. Want hun hebben me ook wel die rust gegeven dat ik in ieder geval een stap hoger op kon maken. En hun echt geïnteresseerd in mij waren.
Ja, en je voelt je daar nu ook echt helemaal op je plek.
Ja, ik denk dat er op dit moment niet een ploeg is waar ik me beter op mijn plek ga voelen. Nee, zeker.
Ja, het had ook zomaar de Jumbo-Visma schaatsploeg kunnen zijn, als ik het goed heb begrepen. Want het was eerder schaatsen dan wielrennen als meisje.
Ja, maar ik denk niet dat het ooit de Jumbo-Visma schaatsploeg had geworden. Ik vond schaatsen echt een heel erg mooie sport. En ik heb er inderdaad als jong meisje wel een droom gehad om ooit schaatser te worden. Maar ik denk toch dat wielrennen me veel beter ligt.
Ja. Je bent opgegroeid met de generatie Irene Wüst, Sven Kramer. Waren dat ook idolen van je?
Ja, tuurlijk. Ik denk als je ziet wat dat ook in huis bij ons altijd losmaakte als we schaatsen keken. En hoe die tweeën tekeer gingen aan tot ijs. Dat wel een hele grote inspiratie altijd bron is altijd geweest.
Ja, en wat inspireerde jou? Was dat Sven of was dat Irene of allebei?
Ik denk toch allebei wel gewoon dat keer op keer presteren. En over zoveel jaren lang eigenlijk. En altijd bijna altijd de beste zijn. Ook al soms Irene denk ik in een positie waarin iedereen er had afgeschreven.
Ja.
En dat ze dan toch op het moment suprem wel altijd weer deed.
Ja.
Dat heeft ze al geïnspireerd.
Ja, daar hoor ik een beetje Charlotte Kool van afgeschreven of niet meer gezien van dat gaat er niet lukken. En dan toch die vechtlust bij Irene Wüst om te laten zien, kijk, hier ben ik.
Ja, ik denk vooral dat Irene Wüst er kracht is dat ze het kan op de momenten dat ze het moet doen. Dus misschien heeft zij wel het ook nodig gehad dat ze dan soms inderdaad iets minder was om toch een beetje die trigger bij zichzelf te halen van, oh, waarom gaat het nou niet? En dat op het moment dat ze er echt wou staan, dat ze er eigenlijk altijd stond.
Ja.
En ik denk dat dat wel een hele mooie kracht is, dat je er staat op het moment dat het moet.
Ja, want dat is ook een kracht die zeker een sprinter ook nadrukkelijk moet hebben. Want ook in grote rondes, zoals je in de Ronde van Spanje hebt gehad, zijn er maar een paar kansen. En op dat moment moet jij er staan.
Ja, ik vergelijk het wel. Je hebt eigenlijk one shot, omdat je kan het niet opnieuw doen. En misschien als klimmer kan je nog wel een foutje maken en dat met heel veel kracht rechtzetten. Maar in een sprint is het wel vaak, vooral op het allerhoogste niveau, moet alles wel goed lopen. En het gaat nooit altijd helemaal goed. Maar om dan te handelen in die situatie en alsnog de juiste beslissing te nemen, gaat in een echt een split second. Dus je kan eigenlijk niks fout doen. En je bent de hele wedstrijd bezig om zo min mogelijk energie te verspillen. Ja, echt een soort economische trein rij ik heel die etappe door het peloton om overal maar ja, energie te sparen. En dan wacht je eigenlijk tot de allerlaatste 200, 150 meter om dan al die energie die je de hele dag gespaard hebt, om die eigenlijk vol af te vuren. Dus ja, ik vind het allermooiste wat er is. Maar het is inderdaad wel, als je dan een fout maakt, dan is alles wel voor niks geweest.
Ja, alles voor niks geweest. Wanneer kwam bij jou het geloof, ik kan de snelste sprinter van de wereld worden?
Ja, wanneer dat precies was, vind ik lastig te zeggen. Maar ik denk eigenlijk wel dat ik vanaf junioren wel wist, oké, ik heb wel echt een sterke sprint. En dat heeft wel heel, vanaf junioren tot waar we nu zijn, heeft wel zeker een aantal jaren geduurd. Maar dat geloof is er wel altijd geweest. Ik kan ook niet zo goed zeggen hoe dat kan en waar dat vandaan kwam. Maar ik had gewoon dat gevoel dat erin zat. En ik denk dat dat ook wel mijn grootste kracht is. Dat ik dat gevoel en dat vertrouwen altijd heb gehad. Maar ik kan niet zeggen waar dat nou echt vandaan komt.
Nee.
Probeer eens aan de luisteraars uit te leggen die geen wielerexpert zijn van, hoe train je nou als sprinter? Wat doe je minder dan de meiden die goed zijn in de bergen?
Ja, eigenlijk train je echt compleet anders dan klimsters bijvoorbeeld. Voor mij is het eigenlijk heel belangrijk om altijd zo snel mogelijk te zijn. En het is een duur sport, maar dat betekent door eigenlijk heel langzaam te fietsen en heel veel sprints eigenlijk te doen. Dus je wilt zo min mogelijk intensiteit erin en zoveel mogelijk explosiviteit. En het is een beetje een zijde draadje waar u op balanceert om ook nog een betere renster om zwaardere parcoursen over te kunnen en alsnog de allersnelste te zijn. Dus je balanceert iedere keer op een soort van lijntje waarin je probeert je sprint zo goed mogelijk te houden, maar ook jezelf te verbeteren in om een betere renster te worden. Maar het is nog wel echt heel complex. Ik denk dat klimsters veel meer langere tijd in hoge intensiteiten rijdt. En ik rij eigenlijk in een hele lage intensiteit en heb maar een hele korte pieken waar ik in een hele, hele hoge intensiteit fiets. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld een sprint of een minuutblok.
Ja. En ik heb je net horen zeggen, ik wil een betere renster worden nog. Welke wedstrijd heb je op het oog dat je zegt van, ik wil een betere renster worden? Want dat doe je niet alleen maar op de sprint.
Nee, inderdaad. Ik denk als je naar de toekomst kijkt dat de Tour de France steeds zwaarder gaat worden. En aangezien de Tour de France eigenlijk de grootste wedstrijd is van het jaar, wil je daar natuurlijk gewoon presteren. En als het een sprint wordt, wil je erbij zitten. En het parcours is, denk ik, bijna altijd gewoon echt wel een zwaar parcours. Om het natuurlijk ook voor de supporters zo spannend mogelijk te houden. Dus dat sowieso de Tour de France. En richting de toekomst een Parijs-Roubaix is natuurlijk wel een wedstrijd die ik ooit zou willen winnen.
Parijs-Roubaix, dat is een heel mooi doel.
Ja, dat vind ik ook.
En wat moet er dan aan Charlotte Kool nog beter worden? Wat moet je dan nog verder ontwikkelen?
Ik denk echt die motor in mij, zeg maar. Ik denk dat die er zeker is, maar mijn trainer zegt altijd, we moeten de motor ergens onder het stof vandaan halen en steeds aan blijven sleutelen tot dat het, het eigenlijk werkt. Maar dat kan dus niet te snel, want hoe sneller je dat doet, hoe groter het risico is dat je die sprint kwijtraakt.
Ja.
Dus op dit moment is dat niet de grootste prioriteit. Op dit moment is het gewoon de prioriteit om mijn kracht te houden. En dat is sprinten.
Ja, dat sprinten, daar ben je tot de absolute wereldtop doorgedrongen. Dus dat geloof blijkt ook gewoon realiteit. Hoezeer geloof jij dat je Parijs-Roubaix in de toekomst kunt winnen? Of bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen? Mag ik die dan een één adem bijnoemen?
Ronde van Vlaanderen is misschien nog wel wat lastiger met heel veel hoogtemeters. En echt een hele zware wedstrijd. Maar ja, als ik het geloof niet had, had ik het niet uitgesproken. Dus ja, dat geloof zit er zeker. En ik denk dat ik nog heel veel mooie jaren heb om daaraan te werken.
Want je bent pas 24?
Ja, net 24 geworden. Dus als je kijkt naar een Marianne Vos of een Annemiek van Vleuten, dan heb ik technisch gezien nog heel wat jaartjes. Ik denk zeker dat dat realistisch is.
Ja. Je hebt hele leuke prestaties neergezet, waardoor je gearriveerd bent, zeg maar, als renner. Zo noemen ze dat in België volgens mij, hè? Gearriveerd als renster.
Ja.
Dat geeft ook wel meteen druk. Want tweede plaats in Italië is leuk, maar als je er nu naartoe gaat, god Charlotte, je hebt niet gewonnen.
Ja, klopt. Alleen ik denk eigenlijk dat het mij meer kracht geeft dan dat het mij druk geeft. Omdat
is daar weer die bewijsdrang? Want ik zie je kijken, zeg maar. Ik zie je het uitspreken van, ik zal het eens laten zien.
Nee, dat eigenlijk denk ik niet. Het is meer, ik geef mezelf al zo'n hoge druk. Want ik ga erheen en voor mij is ook het enige wat telt winnen. Dus ja, als anderen eigenlijk dat idee hebben dat er voor mij, dat ik alleen maar kan verliezen, dan heb ik dat waarschijnlijk zelf ook. Dus dat verandert voor mij eigenlijk helemaal niks.
Nee, je legt voor jezelf al die lat zo hoog.
Ja.
Ja. Die ken ik nog eentje meer die dat al 15, 16, 17 jaar doet. Je had het over Sven Kramer en over Irene Wüst. In de wielersport loopt er ook zo'n dame rond. Of fietst er zo'n dame rond, moet ik dan zeggen.
Ja.
Je voelt hem al aankomen, Marianne Vos.
Ja.
Die heb je ook nog als meisje meegemaakt. Als meisje van net 10, 11, 12. Hoe kijk je daar naar?
Ja, dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Dat waar ik als 12-jarig meisje naar keek, dat ik daar nu tegen sprint en zelfs al een aantal keer verslagen heb.
Hoe bijzonder is dat? Om eigenlijk een wellicht een idool, waarvan je denkt, oei, dat is een niveau, daar kom ik nooit. En je maakt mee dat je ze klopt.
Ja, dat is natuurlijk wel heel speciaal. Ja, zeker weten.
Ja, want in die zin, die loopt ook al heel wat jaren mee. En ik kwam erop, omdat heel intensief met je sport bezig zijn, jaar in, jaar uit, dat heeft haar ook opgebroken. Zijn er bij jou zaken die je naast het wielrennen nog onderneemt, om afstand te nemen of om je blikveld te verbreden?
Nee, op dit moment eigenlijk niet. En ik krijg er soms wel vragen over van, vind je dat wel leuk, alleen maar wielrennen? Maar eigenlijk op dit moment is wielrennen echt het allerleukste wat ik, vind ik het leukste wat er is. En ik denk ook dat het heel erg helpt dat ik in een ploeg zit waarbij we met z'n allen echt heel veel lol hebben en het heel erg leuk hebben. Dus dat we eigenlijk altijd met z'n allen heel veel lol hebben. En dat mijn leven op dit moment met die meiden, vooral ook buiten de koers, gewoon zo leuk is. En we trainen hier ook samen in Sittard. Dus dat is voor mij eigenlijk het beste leven wat er is op het moment.
Ja. Maar wielrennen is natuurlijk een groene sport. Klimaatverandering is één groot topic in de politiek op het moment. Als je dat dan kijkt naar sport, denk ik dat ik zie het met andere sporters en andere bedrijven, die zijn allemaal bezig met klimaatverandering. En dat de sporters en atleten ook een hele belangrijke stem kunnen hebben in aandacht vragen voor een beter klimaat. Hoe zie je dat dan voor wielrennen? Jij bent de hele dag aan het fietsen, buitenlucht. Vind je zelf dat jullie een groene sport bedrijven? Ben je daar met andere wielrenners mee bezig? Heb je dit daarover?
Nee, eigenlijk niet. En ik vind ook niet dat wij echt een hele groene sport bedrijven. Omdat we heel veel vliegen. Auto's volgen de koers. We reizen heel veel. Bijvoorbeeld als je naar de Tour kijkt, hoeveel transfers we hebben. Denk ik niet dat het heel groen is. Natuurlijk, het trainen wel. Alleen de rest niet.
Maar zouden jullie er zelf wel iets aan kunnen veranderen in de toekomst? Waardoor je denkt, ja, dit zijn kleine aanpassingen, verbeteringen die mogelijk zijn binnen onze sport om het gewoon groener te maken?
We zijn nu wel met de ploeg dat we steeds meer elektrische auto's meenemen naar de koers. Alleen het probleem is een beetje dat de actieradius niet zo heel erg lang gaat. Ja. Maar richting de toekomst moet dat misschien zeker wel lukken.
Okay. Maar simpele dingen, bidons op straat gooien, dat is natuurlijk wat waar de hele publiek jullie van kent. Doe je dat nog? Of hoe ga je daarmee om?
Ja, ik moet zeggen dat we nu bij de ploeg wel gewoon ook via hygiëne altijd nieuw bidons hebben. En we hebben die bidons gewoon nodig. Ja. En we moeten die ook kwijt. Maar nu is het wel zo dat in de meeste wedstrijden er een speciaal wegwerppunt is. Dus je krijgt ook een boete als je het niet in die, ja, in die area doet, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel een hele grote stap is. Ook met papiertjes van je voeding mag eigenlijk alleen daar weggegooid worden. Dus dat het milieu vervuilen wel echt stukken minder is. Omdat we dat gewoon goed kunnen opruimen.
Je hebt bouwkunde gestudeerd. Een paar jaar na je HAVO-diploma. En toen heb je ook gezegd van de focus die gaat op het wielrennen. En dat proef ik ook als ik nu je hoor antwoorden. Dan is dat wat minder makkelijk dan gewoon het gestroomlijnen als we het over het wielrennen hebben.
Ja,
wielrennen klopt. Is nu alles wat voor jou speelt.
Ja, klopt. Ja, ik heb een hele mooie studententijd voor een jaartje gehad. Maar ja, ik kwam er heel snel achter dat het leven wat ik nu leid eigenlijk het leven is wat ik altijd voor ogen had. En het mooiste is wat er is op dit moment. Dus ja, mijn studie aan de kant zetten was eigenlijk vrij makkelijk.
Ja. Is er zo'n moment geweest dat je tegen jezelf zei van, dit gebeurt me nu, ik wil alles op het wielrennen, want ik geloof erin dat dat mijn toekomst is.
Ja, ik denk dat het eigenlijk het moment was dat ik dus met Kelvin in aanraking kwam. Dat ik toen realiseerde van, ja, je hebt maar één kans in je leven. Omdat, ja, school kan je nog je hele leven doen, maar fietsen, dat is eigenlijk deze leeftijd. Dus toen was het eigenlijk wel heel erg makkelijk om gewoon mijn studie aan de kant te zetten. Mijn ouders waren er, vooral mijn vader was er nog niet op het begin niet helemaal mee eens. Maar ik denk nu dat hij heel goed begreep wat ik heb gedaan.
Denk je dat of weet je dat inmiddels wel zeker?
Ja, ik denk dat weet ik wel zeker.
Want als ik je vader zou vragen van, god, die Charlotte, ze koos toen voor de sport, zeg maar. Hoe blij ben je nu dat je dat gedaan hebt?
Ja, ik denk dat het eigenlijk de beste keuze uit mijn hele leven is geweest.
Ja,
mijn vader is natuurlijk heel erg bezorgd om mij. En die wil gewoon het allerbest voor mij. Dus die wil gewoon zekerheid. En misschien heb ik juist dat risico opzoeken en er overal alles voor gaan, juist van hem. Maar ik denk dat hij het lastig vindt dat ik zelf ook dat risico dus opzoek. Ik denk dat zij zelf ook niet helemaal binnen de lijntjes volgens zijn ouders heeft gekleurd altijd. Maar daarom, ja, denk ik dat hij op dat moment gewoon dacht, ja, is er wel geld mee te verdienen met fietsen en zit daar wel een toekomst in? En hij wist natuurlijk, als ze de studie afmaakt, dan weet ik zeker dat het goed komt. Maar ik denk dat hij nu eigenlijk extra trots op is dat, ondanks zijn twijfel, ik het gewoon gedaan heb.
Ja, en je moeder?
Nou, mijn moeder eigenlijk, die heeft me altijd gesteund. En die heeft echt nooit ergens over getwijfeld. Ik weet ook niet hoezo dat kan. Misschien is het wel gewoon helemaal gek. Maar nee, mijn moeder die zei altijd, ja, moet je doen. Als jij dat gevoel hebt, moet je gewoon doen. Ik sta achter je. Dus mijn moeder die steunt me eigenlijk wel in alles wat ik beslis of doe. Tuurlijk stelt ze me soms wel eens een moeilijke vraag. Maar dan heeft ze er een nachtje over geslapen en dan zegt ze... Nee, je hebt gelijk. Ik zou het gewoon doen.
Ja. En weet ze ook dat jij niet de persoon bent die in 7 sloten tegelijk springt?
Ja, ik denk dat ze van dichtbij eigenlijk altijd wel heeft gezien... want ze altijd mee naar iedere wedstrijd ging... waar ik mee bezig ben en ook naar iedere training vroeger. Dus ik denk dat zij wel gewoon... Ja, het geloof wat ik had, dat zij dat eigenlijk ook in mij had. En dat ze gewoon zag en ook wel hoorde, denk ik, van trainers van... Ja, het zit er wel echt in.
Ja, hoe zwaar is voor hun dan de coronatijd geweest?
Je bedoelt toen ik zelf niet kon fietsen? Of?
Ja, daar doe ik op. Van corona is een moeilijke tijd voor je geweest, zei je eerder.
Ja.
Ik kan me voorstellen dan als vader, moeder, dat je dan met je dochter nadrukkelijk meeleeft.
Ja, klopt. Ja, dat was voor hun denk ik ook wel echt heel erg balen. En mijn moeder is denk ik wel altijd heel erg bezorgd om dat soort dingen. En die heeft altijd best met me voor natuurlijk. Dus... Toen ze mij zo zag struggelen, ja, dacht ze natuurlijk wel van... Oh, ik wou dat ik iets kon doen waardoor het allemaal weer over is. Maar ook eigenlijk in die periode heeft ze me altijd gesteund.
Ja. Heb jij ooit gedacht in die periode... al die inspanningen die ik de voorbije jaren heb gedaan... het gaat toch niet worden wat ik van overtuigd was?
Nee, ik denk dat ik er nooit aan heb getwijfeld. Maar natuurlijk zijn er dagen dat ik ook denk... nou. Ga ik hier ooit nog wel uitkomen? Maar dan kon ik het wel gelukkig binnen een dag wel weer relativeren. En ik denk dat ik daar ook wel op dat moment de juiste trainer had... die me echt heel erg geholpen heeft.
Wie was dat?
Martijn Kuster.
Was dat je eerste trainer? Of?
Ja, ik denk mijn eerste echt goede trainer. En die heeft eigenlijk me echt stapje voor stapje eruit gesleept.
Ja, ik hoorde een tijdje terug, of onlangs nog, Sportgiftkaart. Die heeft zo'n actie van, als je eerste trainer, als je daar aan terugdenkt... en je zou hem of haar moeten bedanken. Wat zou je dan zeggen tegen die eerste trainer?
Oh, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat ik dan tegen Martijn zou zeggen, dat weet hij ook... dat ik hem echt heel erg dankbaar ben voor zoveel geduld hebben... en me echt... het beste met me voor hebben en alles gaan doen om mij terug te brengen naar het niveau wat ik nu heb.
Ja. Dus hij speelt ook een belangrijke rol in je loopbaan.
Ja, zeker weten. Want ik denk als je de verkeerde dingen doet tijdens zo'n periode, dat het alleen maar langer duurt. En dat het dan nog wel eens kan zijn dat je er misschien echt niet meer uitkomt. En hij heeft me wel echt ook mentaal, maar ook gewoon qua de trainingen die hij gaf... en hoe erg nauw we dat op elkaar instemden en hoe serieus hij me nam... hebben we dat samen wel echt heel erg mooi geflikt eigenlijk.
Ja. Ja, het klinkt ook dat je daar eigenlijk trots op bent wat je samen hebt gedaan.
Ja, heel erg trots. En toen ik naar DSM kwam, moest ik van trainer wisselen. En ik ben nu ook echt heel erg blij met mijn huidige trainer. Daar echt niet van, maar ik vond het wel jammer dat ik... eigenlijk afscheid van hem moest nemen.
Ja. Is trots sowieso een woord wat van toepassing is op Charlotte Kool en wat ze presteert?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja.
Ja, denk je dat? Of?
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja. En wat maakt jou trots nu?
Heel veel dingen. Ik denk waar ik nu sta. Als persoon, maar ook als sportster... wat voor mooie ploeg ik omheen heb. Wat voor een super goede teamgenootjes ik heb. Ik ben denk ik, dat is denk ik het belangrijkste. Dat tuurlijk ben ik heel erg trots als ik zelf win. Maar ik ben dan vooral trots op de meiden, hoe ze me daar gebracht hebben. Want het is gewoon eigenlijk een hele eer om het werk van de ploeg... die de hele dag alles voor je doen, om dat eigenlijk af te maken. En zo zie ik het ook. Ik zie het niet, ik win zelf. Maar ik zie het echt als een hele grote eer dat ik het werk van die meiden mag afronden met het mooiste wat er is.
Een hele grote eer, maar heel veel gaan gebukt onder een hele grote druk.
Ja, en ik denk dat dat dus mijn kracht is, dat ik het niet zie als druk.
Ja. Is dat je kracht?
Denk ik wel, ja.
Is dat ook een kracht die een topsprinter moet hebben?
Ja.
Wat nog meer?
Geen angst.
Nee, geen angst.
Nee.
Als je ooit ziet met die snelheid en je gaat onderuit, je neemt degene om je heen mee, zeg maar. Ik kan me toch voorstellen, je zei eerder in het verhaal richting Bart van, nee, die angst heb ik niet. Toch moet dat wel eens ooit door je hoofd flitsen.
Tijdens die finale echt niet. Maar daarvoor, tuurlijk, heb je wel eens momenten dat je denkt van, oeh, dat ging maar net goed.
Ja.
Maar tijdens finale, nee, dan, je kan het niet uitleggen. Dan kom je in een soort tunnel en daar heb je één doel en dat is de finishlijn. En ja. Nee, daar heb ik echt nul angst.
Wat gebeurt er na die finishlijn? Voor de luisteraars, we hebben natuurlijk een podcast. Jullie kunnen niks zien hier, maar we zitten hier aan tafel. En op de tafel ligt een hele mooie gouden karaoke microfoon. Wat doe je daarmee? Ik ben benieuwd naar dit verhaal.
Ja, nou, het is. Ik ben een beetje gekroond tot karaoke queen van de ploeg. En,
is dat een eer of is dat iets wat je opgelegd is?
Nee, dat is wel een eer, moet ik zeggen. Je moet je voorstellen, we rijden met de bus naar de start. En dan zijn we meestal 2 uur van tevoren voor de start daar. Dan gaat iedereen een beetje omkleden. Voorbereiden eigenlijk op de koers. En dan hebben we eigenlijk altijd heel veel muziek op. En daar is eigenlijk geïntroduceerd de karaoke microfoon. En dat begon met een hele goedkope Chinese karaoke microfoon. En dat is nu uitgebreid tot een hele grote karaoke set.
Mm-hmm.
Dus je kan je voorstellen dat heel de parkeerplaats altijd denkt, wat gebeurt er allemaal in die bus? Want het is niet zo dat ons talent ook zing is.
Nee.
Het is vooral heel veel geblair. Maar dat is echt onze voorbereiding. We hebben een speciale playlist waar iedereen zijn nummers in kan gooien eigenlijk. En dan gaan we helemaal los.
En wat is jouw favoriete nummer?
We hebben dus een favoriet nummer met de ploeg aan het begin van het jaar gekozen. Die we als allerlaatste afspelen voordat we de bus uitgaan. En een soort eigen yell doen. En dat is Can't Hold Us. Want we hebben natuurlijk een internationale ploeg. Dus dat kan niet een Nederlands liedje zijn.
Nee, niet bloed, zweet en tranen van andere jagers zijn.
Nee, dat zou niet heel erg eerlijk zijn tegenover die anderen.
Ik zie hier overigens wel een duet aankomen met Wilfred Giné.
Ja, wie weet. Nee, ik denk niet dat mensen dat aan willen horen. Mijn gezang.
Iets overtuiging mag er toch wel bij, niet?
Ja, nou, daar heb ik toch niet zo zelfvertrouwen in, dat ik ooit een goede zangeres ga worden. Nee.
Maar het draagt wel bij aan de teamgeest. En
ja.
De teamgeest heb ik je net horen zeggen, als ik dat juist concludeer, dat is wel essentieel.
Ja.
Essentieel om te presteren, maar wellicht ook essentieel voor jou om te kunnen presteren.
Ja, ik denk dat het misschien wel voor mij heel belangrijk, echt heel belangrijk is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Als de meiden om je heen alles voor je doen en je voelt dat ze het ook echt menen en dat ze het je echt gunnen. Dat geeft echt zo'n fijn gevoel. En als je dan ook het gevoel aan die meiden kan geven, wat ook uiteindelijk echt zo is, dat je het gewoon echt samen doet en dat je samen iets heel moois aan het doen bent. Dat is echt het allermooiste. Want alleen winnen, dat is helemaal niet leuk. Het is het allermooiste als je met z'n allen wint en met z'n allen heel blij bent en dan dus die party met z'n allen hebt.
Heb je dat in je rol van lead-out ervaren of heb je dat in die rol geconcludeerd?
Ik denk ook wel geconcludeerd.
Ja, en ik bedoel daarmee van dat je het hebt gezien van zo zou ik het eigenlijk zelf niet willen. Als ik het dadelijk de topsprinster ben, dan heb ik oog voor mijn meiden om me heen.
Ja, Ja, dat denk ik zeker weten. Dat, ja. Dat is ook wel... ja, ik probeer echt altijd die meiden... ook heel erg dankbaar zijn naar die meiden... en ook hun te laten realiseren hoe belangrijk ze voor mij zijn. Want ze zijn ook echt heel erg belangrijk voor mij.
Ja, ik zie het terug, zeg maar, in teamsfeer... en dan zien wij het als supporter alleen maar van buitenaf... in de ploeg van Mathieu van der Poel. Het plezier, zeg maar, en het zelf wegcijferen... om een andere te laten winnen... Dat hoor ik bij jou ook terug.
Ja, zeker weten. Ik kan zeker zeggen dat ik net zo blij ben als een teamgenootje win dan dat ik zelf win.
Ja, maar gelijktijdig vergelijk ik het maar even met Mathieu van der Poel. Als hij zegt van deze wedstrijd is voor mij, dan moet je hem ook aan hem laten. Is dat ook Charlotte Kool?
Nou,
je zei dat je een winnares was.
Ja, zeker weten.
De winnaar is Mathieu van der Poel.
Ja, klopt. Alleen...
Wout van Aert niet minder, denk ik.
Als ik in een situatie kom met op dit moment mijn lead-out fiver Georgie... en zij is sterker in die wedstrijd wat mijn doel was... en zij kan hem winnen... dan geef ik hem, dan is die voor haar.
Maar ik heb het erover van... Die wedstrijd, mijn gevoel is, deze wedstrijd kan ik winnen. Dan is je voor Charlotte.
Ja, ik denk sowieso dat de wedstrijden die ik wil en kan winnen... dat meestal sprint zijn. En dan ben ik ook gewoon in de ploeg natuurlijk de snelste. Dus dan is het wel makkelijk om te zeggen. En dan is het ook gewoon logisch. Maar als er een ander parcours is wat iemand anders beter ligt... dan is het natuurlijk gewoon logisch dat we voor die anderen gaan.
Trots? Ambitieus is dat ook, Charlotte Kool?
Ja.
Hoe ambitieus?
Ja, heel ambitieus. Ik denk altijd, the sky's the limit.
En als wij elkaar over 10 jaar tegenkomen, dan heb je nog... Marianne Vos is nog wat ouder dan nu. Jij bent dan 34, dus dat is een reële leeftijd voor een wielrenster. Mm-hmm. En we zitten zo weer aan tafel... Wanneer is Charlotte Kool dan tevreden als ze terugblikt op haar carrière? Want dat doe je dan halfweg 30, dan ga je terugblikken. Dat doen we nu nog niet. Nu kijken we alleen maar vooruit. Maar dan blikken we terug. Wanneer is Charlotte Kool dan tevreden? Wanneer is ze trots?
Dat is eigenlijk heel simpel. Als ik er alles uit heb gehaald wat erin zat... en gewoon heel veel plezier heb gehad.
Ja, dat is heel simpel, maar ook een heel algemeen antwoord...
Ja, maar ik denk dat het oprecht is hoe ik erover denk.
Ja. En wat brengt jou plezier?
Wat ik nu doe. Dus iedere dag trainen om de beste versie van mezelf te zijn. En dat uiteindelijk in een wedstrijd te zien samen met teamgenootjes.
Ja. Dus er hoeft helemaal geen rit in de Tour in te staan... of een rit in de Giro naar die 2 tweede plekken. Of een Parijs-Roubaix?
Ja, natuurlijk. Het liefste wel. Maar het is niet zo dat ik niet tevreden ben als dat niet gelukt is. Al denk ik dat het altijd gaat lukken als ik zo blijf doorgaan. En dus dit plezier hebben voor altijd, ja, voor al die jaren blijven houden. Denk ik dat het er vanzelf komt. Maar ik denk dat nu op dit moment wat zorgt dat ik nu op dit moment zo goed ben... is omdat ik het gewoon heel veel plezier in heb. En het allerleukste vind wat er is.
Ja. Met nu alle focus op het fietsen. In die jaren dat je al hebt gefietst. Wat is dan al wel iets wat je hebt geleerd waarvan je denkt... dat neem ik voor de rest van mijn leven mee?
Dat is een goede vraag.
Het mag ook wel na 3 kwartier mag je een keer een goede vraag stellen. Ja.
Ik denk dat... ja, dat je altijd wel gefocust moet blijven. Dus ook al gaat alles goed en win je alles. Nee, wacht. Ik weet eigenlijk het goede antwoord.
Dus het vorige kunnen we zo wegspoelen?
Nee. Het is het aanloop ernaartoe. Ik denk dat soms verliezen de winst van de volgende is.
Ja, licht eens toe.
Als je wint, dan is alles natuurlijk fantastisch. En ben je misschien minder kritisch. Ook al ben ik zelf nog wel kritisch. Maar dan heb je zo'n euforisch gevoel. En is de verleiding groot om te denken... Ah, we zijn er. En ik denk soms om dat degene, de keren dat ik verloren heb, me toch weer een trigger heeft gegeven om toch net nog even een stapje erbij te doen en me scherp te houden. Dus ik probeer nu ook te zien, bijvoorbeeld in Scheldeprijs werd ik tweede. En dat was een hele pijnlijk voor mezelf. Maar dat heeft misschien wel weer gebracht van waar ik nu sta. Omdat ja, die tweede plek er wel voor gezorgd heeft dat ik nog wat scherper en nog wat harder ben gaan werken.
Ja, en daarom geloof ik ook helemaal in dat plezier, dat dat de basis is voor je prestaties. Wat me wel verbaast is je antwoord, als ik maar plezier heb gehad en daar zitten geen overwinningen bij, dan ga ik je maar prikkelen. Heel fantastisch, die doorbraak in de Ronde van Spanje om de grote ronde voor te halen. Ik kan me niks voorstellen dat over 10 jaar Charlotte Kool tevreden is als daar geen Tour de France etappe of een Parijs-Roubaix of die Giro-etappes inzitten.
Nee, dan ga ik weet zeker dat ik daar dan wel zo van balen. Maar ik denk niet dat ik dan over al die jaren echt een heel slecht gevoel heb. Maar ja, wat ik zeg, ik denk zodra ik doen wat ik nu doe en het nog steeds het allerleukst vind en iedere dag mezelf verbeter, dat dat er sowieso aan gaat komen.
Denk je dat?
Dat weet ik, dat weet ik.
Stel ik nog één keer de vraag. Als ik hier over 10 jaar terugkom, ik zie hier, Bart zag net op tafel de microfoon liggen. Ik zie hier aan de wand een paar hele mooie truien liggen. Hangen, moet ik zeggen, met medailles. Welke moeten dan zeker bij hangen of staan?
De gele trui van de Tour de France. En dan niet dat ik het eindklassement gewonnen heb, maar dat ik hem gedragen heb.
Kijk, dat is je absolute droom?
Dat vind ik wel iets, een etappe in de Tour en dus de gele trui voor een dag dragen of meerdere dagen. Dat is denk ik wel een van de hoogst haalbare dingen.
Je hebt het van dichtbij meegemaakt om het voor een ander waarheid te maken, realiteit te maken. Parijs-Roubaix of geel, 1 dag in de Tour?
Ja, dan toch geel 1 dag in de Tour.
Ik wens je bij allebei heel veel succes.
Dank je wel.
En we gaan elkaar over 10 jaar spreken.
Is goed.
En volgens mij zit er toch die overtuiging in dat het wellicht wel alle twee waarheid gaat worden.
Ja, dat is wel de bedoeling.
Succes ermee en bedankt voor het gesprek.
Jullie bedankt. Dankjewel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.